massage.
Touché. Touché is opgestaan uit zijn zomerslaap en stort zich meteen in de feestelijkheden. De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten viert de 350ste verjaardag. En dat mogen we vieren hier in de beeldhouwerszaal van de school in Antwerpen. Samen met jullie, de luisteraars van Radio 1. En met deze literaire divo, Tom Lanois. Ja, Tom, je hebt al je fans meegebracht.
Ja, mijn familie. Dat is heel mijn familie. Dus, ja.
Zeg Tom, heb jij iets met deze jarige academie?
Ja, behalve dat ik natuurlijk als heel chauvinistische Antwerpenaar bijzonder trots ben op onze academie. Weet ik dat Van Gogh hier geweest is. En ik heb ooit mogen hiervoor, ik ga direct naar mezelf over, hè, met de Van Gogh direct naar mij. Ik heb hier mogen tijdens het grote literaire jaar, toen Antwerpen de boekenhoofdstad van de wereld was, met Fred Eerdekens, dat was een project, hebben we uitgerekend hier dan, hier vlak voor, een kunstwerk mogen maken wat poëzie en beeldende kunst vereenzelvigde. Samenbracht. Het is zondagmorgen, hè? Sorry, het is zondagmorgen. Samenbracht.
Je hebt ook een gedicht geschreven toen, hè?
Ja, dat was de bedoeling. Dus ik zal daarmee beginnen. Dus op deze zomerse dag lijkt het een beetje misplaatst. Maar we weten de rest van het jaar welk weer we kunnen verwachten, hè? Het heet namelijk Antwerpse luchten. Antwerpse luchten. Niet al te proper. Niet al te hoog. Bol van geruchten en nauwelijks droog. Koepel vol kluchten, los voor het oog. Zwanger van zuchten, geen dialoog. Meestal gebakken, soms een kasteel. Ijl voor de zwakken, vet van te veel. Rap met matrakken, industrieel. Op alle vlakken, conventioneel. Maar spring er een gat in, open je keel. Zet ze te kakken. Bevel is het bevel.
Een gedicht destijds speciaal geschreven hier voor deze locatie, voor de academie. Dit is een plek waar je alle kunstvormen kan leren. We zitten hier trouwens in de prachtige beeldhouwerszaal. Tom, tijdens het interview zal jij aangekeken worden door die blote vrouw.
Ja. U bedoelt het beeld van een blote vrouw, hè?
Ja, het beeld van een blote vrouw.
Dat de mensen niet denken dat u in een bepaald tenue mee aan het interviewen bent. Het gaat over een beeld. Maar ik ben altijd heel geïntimideerd als het over beeldende kunst gaat. Ik ken daar eigenlijk niet zo heel veel van. Als ik dan hele mooie tentoonstellingen zie. Anselm Kiefer was bijvoorbeeld ongelooflijk indrukwekkend hier in het Museum van Schone Kunsten. Dan kan ik dat wel absoluut appreciëren. Maar het is zo, ja, ik zit al zo erg in de literatuur en dan in toneel, dat ik dan eigenlijk heel grote schroom heb om wat dan ook te zeggen over die mensen, zeker beeldhouwers. Ik heb er een grote bewondering voor, schilders. Maar dat is bijna zo grote concurrentie. Ik hoor te schilderen met woorden. Dat ik dat tegelijk heel erg bewonder, maar ik ben daardoor geïntimideerd. Ook als je deze ruimte bekijkt, prachtig licht, dat zie ik wel. Maar hoe iemand erin slaagt, als je die prachtige beelden dan ziet later, hoe iemand erin slaagt om dat te maken.
Er zijn nogthans grote schrijvers die...
Ik weet het.
De kunsten hebben gecombineerd. Hugo Claus was een heel goed schilder.
Ja, ik ben af en toe ook charmezanger, dus ik heb ook een dubbel talent. En ik was een heel goede garçon toen ik jong was, dus ik heb een driedubbel talent eigenlijk. Maar dus ik weet dat er sommige mensen hebben dat inderdaad. Ik denk dat, als ik zo vrij mag zijn, het optreden ligt mij natuurlijk wel een beetje. Dus ik heb een heel specifieke stijl. Ik zou nooit durven zelfs echt in een toneelstuk van mij spelen, naast echte acteurs, een rol opbouwen. Ik kan wel op een podium teksten van me zeggen. En daar een desnoods een hele voorstelling mee bouwen, zoals ik rond Sprakeloos heb gedaan bijvoorbeeld. Maar een dubbel talent qua... Er zijn ook schrijvers die met muziek echt iets kunnen doen, die kunnen zingen. Dimitri Verhulst staat op zijn trailer van zijn laatste boek, De Laatkomer. Ja, prachtig gezongen.
Jaloers, als je dat ziet.
Nee, positief jaloers. als ik mag de repetities zien van Jan de Klerels, Dottermans, alleen al de mensen die in tenorlog meegespeeld hebben, hè, mijn grote Shakespeare-bewerking van dat is intussen ook al 15 jaar geleden. Dat is nog altijd een enorme band. Johan Heldenbergs die speelde er ook in mee. Weinig mensen weten dat nog. Maar er heeft echt een band gecreëerd. En die band is dat... Ik hoop dat het grote respect wederzijds is. Maar dat van mij tegenover acteurs... Ja, dat benadert echt een zeer positieve, maar extreem hysterische jaloezie.
Tom, wat muziek betreft... Ik ga het jou niet aandoen de komende 2 uur. Ik heb daar personeel voor ingehuurd.
Ah, voilà.
En ze heette Ozark Henry. Ozark Henry en de fantastische stem van Amaryllis. Ze zitten hier heel erg fijn naast elkaar aan de piano. I'm Your Sacrifice, verkozen tot zomerhit van 2013 bij de collega's van Radio 2. Het is ook een zomerhit op Radio 1 geweest natuurlijk. Hè. Ze spelen hier live vanuit de Beeldhouwerszaal in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, die haar 350ste verjaardag viert. Onze gast is Tom Lanois, die ook wel wat te vieren heeft. Nog geen 350 jaar oud, maar toch al 55.
Ja, mentaal natuurlijk.
En ook al 25 jaar schrijver, hè? En
30 eigenlijk.
Ja, soms 25. Zie ik 25, soms zie ik 30. Ja, nee, wat is dus, het voor jouzelf?
Het is 30 jaar geleden dat ik officieel gedebuteerd ben. 83 met een bundeltje kritieken, natuurlijk. Maar dus die 25 komt voort van het feit dat ik mijn eerste roman gepubliceerd. Ja. Ja. Dus dat zijn de... Maar het is echt allemaal heel... Ja, en 25 jaar samen met mijn vent. En, dus het is echt zo... ja, als je dan is... Ja, dan viert je gewoon door. Hè.
En dan ook nog eens een nieuw boek, Gelukkige Slaven. Je bent wel een feestbeest, hè? Je viert wel
absoluut.
Graag,
hè? Ja, waarom zou je dat niet doen? Ik bedoel, ja, ik ben een feestbeest... Ja, ja.
Maar zoveel valt er niet te feesten in Gelukkige Slaven. Het speelt zich af in de economische sfeer. Omdat de economische crisis jou bezig hield?
Ja, ik mag hopen dat er voor de lezer veel te feesten valt. Ik heb mij ongelooflijk geamuseerd bij het schrijven van het boek. Maar dat is dan de vorm, dat is dan dat is het lied wat je maakt met de elementen, de inhoud en waarop het gebaseerd is. Ja, we gaan elkaar toch niks wijs maken. Er is op dit moment toch... niet al te veel reden om daarover te feesten. We moeten het doen. Dat is ook voor een deel de taak, denk ik, de rol van kunst. We moeten het daar spannend maken, omdat... Ik vrees dat de werkelijkheid op dit moment daar niet veel aanleiding toe geeft. We hebben 5 jaar geleden een bankje in elkaar zien donderen... waarvan iedereen zegt, ja, die mag sowieso al niet elkaar donderen... en er moeten nu eindelijk harde maatregelen komen. En de harde maatregelen die gekomen zijn... zijn dat iedereen die eigenlijk niet erbij betrokken was... die moet mee gaan betalen. Belastingbetalers, aandeelhouders... eigenlijk de hele middenklasse en iedereen daaronder. De harde maatregelen zijn dat die mensen uitgerekend... die dat systeem in elkaar laten donderen... die zeggen nu, ja, die sociale zekerheid, die is niet houdbaar... En je komt op discussies uit waar men zegt, we moeten dus het beurskapitalisme grondig hervormen, maar dat gebeurt niet. En vervolgens gaan we wel het pensioenstelsel hervormen. Ik begrijp niet wat die twee met elkaar te maken hebben, maar het resultaat is een herverdeling naar boven. Daar gaat dat boek niet echt over, maar als je tussen de regels wil lezen, is dat de zuivere absurdistische wanhoop waar ik dan een Tarantino-film... met 2 Vlamingen in de wijde wereld van maken. Dat is het enige antwoord. Voor de rest zijn we allemaal machteloze, gelukkige, min of meer slaven van een systeem.
2 Vlamingen die allebei Tony Hansen heten.
Ja.
Kwestie van duidelijkheid?
Ja, om het... Ja. Kijk, dat is natuurlijk op zich is dat een soort van omgekeerde, of verdubbelde Elkerliek. Hè. Samen, dat is een heel oud motief hoor. Ik wil dat wel tegen de schilders ook wel zeggen. We hebben ook antieke motieven. Dus de dubbelganger. Bijvoorbeeld de donkere kamer van Damocles. Het is niet toevallig dat ik een citaat daarvan heb opgenomen. Dat speelt met dat motief. En dat is heel klassiek om de mens letterlijk tegenover de mens te zetten. En meestal zijn het dan 2 tegenovergestelde personen. En Faust en Mephisto zijn dat eigenlijk ook. Ja, kun je stellen. Dus... Maar eigenlijk bestond de lol er vooral in om een boek te schrijven waar je alles doet wat alle Hollywood scriptdokters en alle schrijfuniversiteiten, alsof dat bestaat,
afraadt.
Ja, je moet gewoon heel duidelijk zijn. Nou, de inzet was toch, ik ga juist een boek schrijven wat je dan niet doet. 2 hoofdpersonages die een beetje op elkaar lijken, elkaars tegenovergestelde zijn, maar die ontmoeten elkaar. Die spreken langdurig met elkaar, die smeden plannen. En als lezer moet je heel duidelijk vanzelf weten na de opbouw wie spreekt nu wanneer.
En, dat werkt onwaarschijnlijk.
Ja, als dat lukt, is dat zoals bij goede jazz, is dat natuurlijk geweldig.
Ja, maar heb je zelf nooit in de knoop gezeten over wie was ik nu ook alweer aan het schrijven?
Dat niet, maar om dat duidelijk te krijgen wel natuurlijk. Ja. Dat is... En dan moet je opnieuw beginnen. Hè. Dus ik hou heel erg van mijn vak. Ik heb nu begrepen dat er schrijvers zijn die ook lijden bij het schrijven. Ik vloek bij het schrijven. Ik sla al eens op mijn duim en ik begin opnieuw. Maar ik hou heel erg van dat vak. Want ik schrijf graag en ik lees graag voor. En ik ben heel trots nu op dat boek, omdat het gelukt is. En elke schrijver, ik heb vannacht om 4 uur, blijkt uit wanneer het verzonden is, van mijn oude Gabber Brusselmans een e-mail gekregen.
Hij had het boek uit.
En hij zei, well done, brother. Ja, dat doet mij eigenlijk evenveel plezier als een schitterende recensie die ik gehaald heb nu. In NRC Handelsblad, hè, wat toch onze New York Times is. Dus... Het zijn De schrijvers, er zijn boeken die door schrijvers, net zoals er muzikanten zijn die door muzikanten geëerd worden. Je wil ook een boek schrijven waar de collega's van denken, verdomme, dat had ik willen bedenken, dat had ik willen schrijven. Wel, ja, Gelukkige Slaven is denk ik echt dat soort boek.
Zeg Tom, weet jij of er nog een Tom Lanois rondloopt?
Er loopt absoluut een Tom Lanois nog rond in Senegal. Mijn neef is getrouwd in Senegal. Het is een verhaal, je had het niet geloven, net zoals in veel van Gelukkige Slaven, de meest waanzinnige voorbeelden erin zijn allemaal waar. Dus als je het ooit leest en je denkt, nou, dat is toch bij de haren erbij gesleept. Nee, dat is juist. Mijn neef is getrouwd in Senegal, een Senegalese die Nele heet. Want dat is een moslimland, maar er zijn toch Vlaamse katholieke nonnen daar de Vlaamse culinaire traditie gaan verspreiden, denk ik dan. En dus er is haar zusje het Goedele en zij het Nele. Ik denk niet dat dat de reden is waarom mijn neef met Nele getrouwd is. Als je haar ziet, er zijn andere redenen. Hij heeft twee zoontjes en die oudste heet Tom Junior. Dus als ik in Kaapstad ben, alleen tijdens de winter, hè, voor alle duidelijkheid. Ik heb al in boekjes gelezen dat ik helemaal ben verhuisd. Dat klopt niet. Als ik in Kaapstad ben, dan zijn er in Afrika twee Tommen Lanois. Maar hij is veel knapper dan ik. Dat is echt een mooie, ja.
Nu, en er is nog iemand met een beetje fantasie die op jou lijkt. Hij is in ieder geval geboren in 1958. Ja. Okay. Hij is ongeveer even groot, denk ik. En hij luistert naar de naam Prince. En jij bent ongelooflijke fan.
Ja.
Waarom?
Wel, die korte beentjes helpen natuurlijk. Maar het is ook de veelzijdigheid van Prince, enerzijds. En twee, ik beschouw mijzelf soms al een beetje als een controle-teef. Maar dus de controle hysterie die hij bijna heeft, waar hij alles gaat dirigeren en waar hij zoveel muzikanten bijna overbodig maakt, omdat hij al die instrumenten zelf zou kunnen bespelen, en iemand die ook een aantal fantastische songteksten maakt, dat is bijna te veel talent voor zo'n klein ventje. Ja.
Zoals deze songtekst, Dear Mr. Man, wou je absoluut laten horen, met de intro erbij, want die vind je ook fantastisch. Write a letter.
person voting, same song with a different name. Might not be in the back of the bus, but it sure feels just the same. Ain't nothing fair about welfare, ain't no assistance in aid. Ain't nothing affirmative about your actions till the people get paid. Your 1,000 years are up, now you got to share the land. Section 1, the 14th Amendment says, no state shall deprive any person of life, liberty, or property without the process of law. Mr. May, we want to end this letter with 3 words. We tired of y'all.
Prince met Dear Mr. Man, een iets minder bekend nummer uit zijn cd Musicology. En Tom Lanois, kleine correctie, die intro. Ik zei zo net, je vindt die fantastisch.
Ja, nee, het is... De grote artiest maakt ook dingen waar je niet begrijpt. Waarom doet hij dat nu? Die intro is zo slecht. Ik heb dit nummer gebruikt in een programma van mij, Woest, omdat het ook is een heel politiek commentaar. Dus hij durft ook nog, als je naar Sign of the Times luistert, het is iemand die op dat niveau ook nog altijd op zijn minst probeert om politieke uitspraken te doen. Dus dit is een brief die hij eigenlijk schrijft aan de politici. En het einde is, we hebben maar 3 woorden voor die brief. We're tired of you all. We zijn doodmoe van jullie allemaal. Dat is nu niet per se mijn boodschap. Maar als je alles hoort wat hij heeft opgezond daarvoor, dan is dat een hartekreet. Die je toch en dan... En dan kom ik toch weer bij dat boek. Dat wil dezelfde swing hebben. Terwijl de boodschap eigenlijk inktzwart is. Maar het is niet omdat de toestand inktzwart is, dat we niet dartelen, pessimisten kunnen zijn. Dat dartelen is toch ook belangrijk. Dat we de moed niet opgeven om te blijven hopen dat er misschien toch wel een begin van een Tobin tax of zo zou worden georganiseerd. Of een splitsing van die banken, of een echte bankenunie, of een transparantie. Echte straffen voor malafide vetmesters binnen de bankaire wereld. Je moet een vraag stellen, want ik ga verder op deze manier.
Ik wou zeggen, Tom Lanois is economist geworden, maar eigenlijk was je het al een beetje. Hè? Je bent altijd wel goed georganiseerd geweest, toch ook?
Ja, maar daarom ben je nog geen... econoom natuurlijk, hè? Omdat je goed georganiseerd bent. Dan zouden alle middenstanders in West-Vlaanderen allemaal economisten zijn. Ik heb wel een NV, maar ja, ik ben ook goed getrouwd. Niet alleen met een Hollander, maar die heeft economie gestudeerd. Mijn zus is juriste, dus dat helpt allemaal. En ik kom uit de middenstand. Maar dat wil nog niet zeggen dat je inzicht hebt, en dat heb ik niet hoor. Ik weet net genoeg om zo'n boek te schrijven. Maar het heerlijke is dan wel, hoe meer dat je leert over economie, hoe meer dat je beseft dat het een soort literatuurwetenschap is. Hè. Zet 3 economen bij elkaar en je hebt 20 meningen. En ze hebben vooral achteraf gelijk. Hè? En ze voorspellen iets en dan achteraf komen ze uitleggen waarom de voorspelling, terwijl ze helemaal niet klopt, toch klopt. Hè? Dus het is, op voorhand had ik daar zo'n groot idee van dat is, die mensen weten het dan echt. Ze zijn ook heel goed in het voorwenden dat ze het allemaal weten. De Ivan Kloten van deze wereld. En de hoe heet het allemaal? De Paul de Grauwe vind ik nu geweldig, want die is opgeschoven in mijn richting. Maar ik vind dat fascinerend, dat wel. En ik heb er wel veel nu over gelezen en geleerd. Dus die blog van Joris Luijendijk bijvoorbeeld. Iemand die in The City, een Nederlandse journalist, die in The City, dat is het financiële hart van op zijn minst Groot-Brittannië, eigenlijk ook van Europa, in het centrum van Londen, die daar mensen is gaan interviewen uit die bankaire wereld. En nu moeten we van één ding, moet ik ook mezelf daartegen wapenen, we moeten oppassen dat we niet van alle bankiers, en zelfs degene die flink wat mispeuteren, ook monsters maken.
Goeie bankiers.
Nee, maar het zijn wel mensen, dus die zijn niet goed en niet slecht, maar de verleiding is zo groot. Zeker wanneer er niet voldoende controle is en geen echte beperking, dan moet je enorme sterke schouders hebben om dat te torsen. En ik ben voor het interview met Joris Luijendijk, ik heb een dubbel interview mogen doen met hem, ben ik 36 uur dan gaan doorbrengen in de city. Dat is heel weinig, maar voldoende om te zien, vooral 's morgens. Dat heet dan de prêt-à-manger, in Engeland, prêt-à-manger, waar dan al het jonge huurlingenleger van de bankaire wereld gaat daar dan nog snel ontbijten, of ontbijt ophalen, voor ze gaan werken. En dat is een fantastisch iets. Dat deed me zo denken aan toen bij ons thuis in de winkel, die open gebeurde heel vroeg, want er waren allerlei breigoed in de fabrieken. De arbeiders die kwamen nog snel al een ontbijt halen. Maar dat helemaal op zijn kop gezet. Dus je ziet een fantastische jeunesse dorée, hoog opgeleid, heel gemotiveerd. Eigenlijk stijfstaand van de trots en van de dadendrang. En prachtig gekleed en allemaal met de fiets rijdend, overdadig gezond. 30 jaar geleden zouden die allemaal al zat zijn en roken. En zo. Nee, nu allemaal gezond en prêt à manger, een slaatje en zo. Maar je ziet dus ook de verleiding. Dat is een rock and roll. En dat zijn mensen die van alle kanten van de wereld komen om daar hun grote droom waar te maken. En dan heb ik daar, behalve al mijn structurele kritiek, heb ik daar ook een groot hart voor. Dat is zo indenkbaar, voorstelbaar, dat mensen dan niet alleen meespelen, maar zich ook laten verleiden om te gaan treden en om toch de randjes eraf te rijden. En heel het systeem zegt, wat niet verboden is, mag. En dat is, ja, voor een theaterauteur die ik dan ben, dat is ongelooflijk interessant.
Joris Luijendijk, zijn blog heb je zeer nuttig gebruikt voor dit boek. Je mocht hem zelfs bijna overschrijven als ik het...
Er staan hele zinnen in die gewoon... Ja, hij heeft ze ook gehoord van andere mensen, dus hij kan geen auteursrechten eisen. Dus dat is dan ook meegenomen. Maar dus, zoveel ben ik dan ook nog manager natuurlijk.
Dat het jou niet te veel kost als je
iemand anders citeert. Ja, kijk, als je iemand citeert moet je het goed doen natuurlijk. Ik heb hem ook vermeld op het einde van het boek. Maar hij was heel blij ermee dat ik het gedaan had, dat hem op basis daarvan een boek schrijven. Want ik denk dat een van de redenen waarom wij die allemaal samen, die gelukkige slaven zijn, is omdat het zo ingewikkeld is en extra lijkt. Het zijn zo'n grote instituten die zo internationaal werken en al die vaktermen die gebruikt worden ook om te zorgen dat we er niks van begrijpen natuurlijk. Dus je moet echt al een deurdouwer zijn om om een klein beetje ervan te kunnen begrijpen. Maar dankzij die blog doe je dat wel.
Ik wil even een quote van Joris Luijendijk laten horen.
De mensen die het ons hebben aangedaan zitten nog steeds aan de knoppen. En waarop baseren we het idee dat als ze ons dit in 2008 hebben geflikt, dat ze het niet op dit moment weer aan het doen zijn, maar op een nog veel grotere schaal? En dat is zo onvoorstelbaar. De kredietbeoordelaars die hadden moeten zeggen, luister, die producten in Amerika, die hypotheken, dat is puin. De Moody's is een van die drie kredietbeoordelaars. De baas daarvan is nog steeds de baas. Die was in 2006 de baas, in 2008, hij is het nog steeds. Hij verdient $5 miljoen per jaar. Dat is onvoorstelbaar. Alsof Tsjernobyl de lucht in gaat en daarna zetten we het gewoon weer aan onder het oude management.
Touché. Joris Luijendijk was dit. Jij gaat wel vrij ver. Jij pleit zelfs voor gevangenisstraf voor bankiers.
Dat doe ik niet. Hè? Dus de Banking Commission van Groot-Brittannië heeft na 5 jaar voorgesteld dat het misschien niet eens een slecht idee zou zijn om malafide bankiers, om die gevangenisstraf te geven. Waarom niet? Als er een vetmester onze kippenproductie verpest door daar allerlei gif in te gooien, dan krijgt hij toch ook veel te laat. Maar die krijgt wel een proces. Waarom zou dat behoren bankiers tot een onaantastbare kaste? Nee, maar wat je wel krijgt is dat opeens alle stekels overeind gaan en dat men zichzelf, vind ik, en dan zijn er heel veel CEO's die beginnen ook opeens mee te klagen. Ze maken daar één pot nat van. Wij zijn de moderne heksen, wij zijn paria's, wij zijn vervolgden. Dus ik denk, ja, maar kijk eens wat daar gebeurd is en wat de gevolgen zijn. De gevolgen zijn voor de mensen die uiteindelijk, vind ik, de pampers moeten betalen, waarmee dat een hele topklasse wordt gepamperd, blijvend. Er zijn geen voorbeeld van sancties. En wat zie je dan? En dat zijn die CEO's, vind ik, daar zelf voor verantwoordelijk. Ik zie er dan een bij Kathleen Kools op ter zaken, die zijn hoge toploon komt verdedigen. Iedereen mag verdedigen wat hij wil. Maar het zijn die mensen die zeggen, de loonlast in België moet dringend naar beneden, maar ik niet. Ik ben Messi uit Barcelona. Je moet dat vergelijken opeens met voetballers. Eén, is dat wel waar? Ik bedoel, Messi verkoopt ook t-shirts. Ik heb nog nooit een t-shirt met Didier Balance erop gezien, hè? Dus dat is al één een slechte vergelijking. Sowieso, als je met sportmetaforen moet afkomen om je gelijk te bewijzen, dan weet je dat het sowieso al foutu is. Maar dat is toch ongelooflijk? Die dubbelheid, waarbij je ziet dat er naar boven niet wordt getrapt, omdat men denkt, ja, met onze tip zelf, we geraken er toch niet bij. Dus wat doen ze? Men trapt naar beneden. Ik vind dat. En dat is, dat is nu een politieke uitspraak in een interview. Als dat in een roman zit, dan vind ik dat, dat is ballast. Dan moet de lezer zelf concluderen. Maar het komt wel vanuit die analyse, vanuit die woede ook toch eigenlijk voort.
We gaan over die woede zo meteen verder praten. Maar eerst een beetje Ozark Henry.
Sparks of light cascade, spin to make you smile. Your hands rest on your apron, work unsatisfied. And all you want's a little peace, a daughter running high in the now, every now. You write it down.
Ozark Henry met Outpatient, live vanuit de Beeldhouwerszaal in de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hier ook live met schrijver Tom Lanois, die zich zo net heerlijk kwaad zat te maken. Jij doet dat graag, hè? Je kwaad maken.
Ja, dat is toch wel lekker, maar er zijn ook redenen om dat te doen, vind ik. We leven nu in deze stad, waar je als je een sneeuwbal gooit een gasboete krijgt. Als je een joint rookt, 75 euro boete, ongeacht of je ouders nu een leefloon hebben of niet. Maar als je fraudeert als diamantbedrijf, fraudeert, hè, criminele feiten, dan krijg je een middellijke schikking en een blanco strafblad. Ik begrijp die discrepantie niet. Ik begrijp dat niet. En ik zal u zeggen, ik ben blij met het applaus, maar als burger met u. En weet je wat het ergste is? Ik zou dit soort dingen niet moeten zeggen. Ik hoor Bruno Tobak dit soort dingen niet zeggen. En dat is de grote tragedie. Ik lees nu... Ja, die mensen is ook aan het wakker worden, dus dat moet je niet... Maar ik hoop dat hij echt wakker wordt. Karel de Vos zei nu terecht in de kranten... We hebben nood aan een echte, nieuwe, progressieve beweging. Ik zou er aan toe willen voegen... Hoe lang denkt links nog zich de versplintering te kunnen permitteren? De luxe van de versplintering. We hebben die niet, als je ziet wat er allemaal gebeurt. En het ligt dus niet alleen aan rechts, want die zijn rechts en die doen rechts. Ik zou wel graag hebben dat er ook eens iemand een boekje schrijft... dat heet De Schaamte voor Rechts... Blijkbaar is het altijd links die zich moet schamen. Wel, ik ben niet meer van plan om dat te doen. Maar de schaamte zit nu omdat we niet meer de mensen hebben die dat formuleren. Bruno Tobak, ja, die is niet alleen in levende lijven aan het berg beklimmen en aan het zeilen. Dat is alles wat ik in de interviews lees. Die is ook gewoon onzichtbaar als je hem nodig hebt en onmachtig als je hem ziet. En we hebben echt iemand nodig. Ik ga het niet zijn hoor. Maar dus we hebben iemand nodig die dat wel formuleert. Want dat is heel belangrijk. Laat ons echt een discussie hebben. En die, als je kijkt naar die ongelijkheid, wie er wel bestraft wordt en wie niet, ja, dat moet gewoon eerlijker. En de berusting die gepreekt wordt, dat wij dat allemaal moeten slikken. Wel, dat is, als men één van de verklaringen wil weten van gelukkige slaven, ja, dat is voor mij absoluut één van de verklaringen. Het speelt natuurlijk ook over die hoofdpersonages. Maar God, ja, ik hoop dat wat dat betreft, gelukkige slaven, dat ook een beetje een aanduiding mag worden van onze lamlendigheid, ja.
Ik wil een uitspraak laten horen van jouw collega Dimitri Verhulst. Ik zeg erbij, hij heeft die uitspraak toen gedaan en heeft er nu spijt over.
Ik vind dat fantastisch om belastingen te betalen. Dat is geweldig. Iedereen zou een gat in de lucht moeten springen dat hij belastingen moet betalen. Ik heb er vorig jaar 117.000 betaald.
U spreekt voor uw eigen rekening, met een grote, denk ik hier.
Ik heb dat met een grote glimlach gedaan. Ik denk dat de mensen opnieuw moeten overtuigd raken van het nut van sociale zekerheid. Zonder sociale zekerheid zou ik hier niet zitten. Waarom? Omdat ik geen ouders heb gehad. Die mensen konden voor mij niet zorgen. Ik heb in een home gezeten. Dus ik heb eten gekregen van de staat. Ik ben kunnen gaan studeren dankzij de staat. Dat is een fantastische veiligheidsmarge die je daar krijgt aangeboden door de overheid voor als er iets verkeerd loopt. En er zijn dingen die kunnen verkeerd lopen buiten je eigen wil.
Touché. Tom Lanois, betaal jij graag belastingen?
Ik denk dat niemand graag belastingen betaalt. En die lust is hem ook vergaan, omdat eens te meer daar, als je kijkt naar de feiten, het zijn altijd dezelfde die belastingen betalen. En voor alle duidelijkheid, ik lees dan op Twitter intussen dat ik belastingen fraudeer en zo. Ja, ik zou nogal gek moeten zijn om dit soort uitspraken te doen. Ik heb dus inderdaad een NV, ik ben daar gedelegeerd bestuurder van, dat is eigenlijk allemaal openbaar. Maar de lust bekruipt je, vergaat je hoe langer hoe meer. Omdat je natuurlijk ziet dat als ArcelorMittal en die diamantbedrijven en zoveel bedrijven gewoonweg eigenlijk bijna niks betalen. En dat je ziet dat daar ook, uiteraard die sociale zekerheid. Ik verkeer in hetzelfde geval als Dimitri, ik denk heel veel mensen zonder de sociale zekerheid. En dat heet dan het Rijnlandmodel wat we in Europa hebben. Zou ik inderdaad, net zoals zoveel andere mensen, niet naar de universiteit zijn kunnen gaan. Zou die traditie niet ontstaan zijn. En ik vind dat we dat te veel aan het opgeven zijn. Maar wat is dan het antwoord? Dat we allemaal dit als schaamlap gebruiken om helemaal niks niet meer te gaan betalen. Of dat we eindelijk kijken naar, in de feiten gebeurt dat dan wel. John Crombie, hij is getrouwd een paar jaren geleden met een van mijn echte hartsvriendinnen. Al die ken ik al 30 jaar, dus ik ben niet helemaal objectief. Maar kijk naar de feiten. Waarom 15 jaar lang Didier Reinders is er eigenlijk niks gebeurd als het gaat over fiscale fraude en alleen over sociale fraude. En nu kan dat allemaal blijkbaar wel. Toen ik het boek schreef, dacht ik van ja, verrek, dat is toch, als je dat op een rij zet, al die belastingparadijzen met schitterende namen als de Maagdeneilanden, hè, en de Cayman-eilanden enzovoort, Liechtenstein, niet te vergeten. Als ik dat beschrijf hoe dat gaat, gaan mensen dat niet wel overdreven vinden. Maar toen brak wat dan offshore leaks heet uit, en dan blijkt dat het gewoon allemaal nog veel groter is. Wat doen dan de industriële staten? Die gaan een vergadering beleggen, de G20. En ze hebben daar lang over gesproken en het is een probleem, want het schaadt de economie. Vervolgens gebeurt er niks. Nee, jointen worden beboet met €75 in Antwerpen. Dat is echt de prioriteit. Stel je voor dat iemand een joint rookt in Antwerpen. Het is toch duidelijk dat dan het einde van de tijden nabij is. Hè? Dus dat is toch ongelooflijk als je kijkt naar dat verschil.
Je hebt naar aanleiding van dit boek met verschillende mensen duo-gesprekken gehad. Hè? Onder andere met Joris Luijendijk, maar ook met Jo Liebeer van VOCA. Met Paul de Grauwe ook. Had je ook niet graag met onze minister van Financiën met Koen Geens is een gesprek gehad.
Ik denk dat dat een bijzonder goed gesprek zou kunnen zijn, zeker over kunst. Vervolgens zou ik inderdaad met hem wel... Ik begrijp niet dat een minister van Financiën die toch een... Ja, hij weet veel van de zaak af. Waarom? Hij is zakenadvocaat geweest. Hij heeft al een aantal van die deals, ik wil niemand beschuldigen, vooraleer dat we feiten hebben, maar dus, die is op zijn minst wel... Daarom niet in de criminaliteit getreden, maar het is wel een heel systeem. Het is net zoals uiteindelijk doping bij de wielrennerij. Heel veel mensen wisten dat. Niet iedereen pakt, iedereen ja, moet zich al eens verzorgen. Hè. Wat ik altijd opvallend vind, vroeger heette dat een soigneur. Nu heet dat een voedingsdeskundige. Hè. Dat weten we ook hoe laat het is. Hè. Dus ik zou met hem wel heel graag eens praten, waarom niet? Maar dat hij op een bepaald moment, wat is het nu, een maand geleden, al zei van, ja, misschien moeten we toch herbekijken of het herinstalleren van bonussen voor bankiers, of dat dat niet aan de orde is, opnieuw. Ik denk van, ja, maar als ik heel de tijd moet horen, de loonlast moet naar beneden, geldt dat dan niet voor die mensen? Is dat inderdaad nou zo'n onnozele vraag om te zeggen van misschien moeten we toch ook wereldwijd bankiers en CEO's eens gaan bekijken als een soort, ja, dat is een corporatistische klasse die allemaal gelijk zeggen, onder die prijs kunnen wij niet werken. En als je dat met z'n allen lang volhoudt, ja, dan moet dat betaald worden. Zonder geld en zonder banken kunnen we niet voort, dat klopt. Maar wat wil dat zeggen? Ik vind dat die mensen toch op zijn minst een milde vorm van chantage plegen. In het geval van onze minister met een geweldige glimlach en met zeer grote kunstkennis. Dus ik zou, als dit een verzoek is om zo zo'n ontmoeting te regelen. Ik heb een heel goed gesprek gehad, moet ik zeggen, met Jolie Beer. Dat viel bijzonder goed mee. Ondernemers onder elkaar. Hè. Dus waarom niet met Koen Geens?
Wie weet, is het te organiseren?
Ja. Ik dacht dat je iets klaar had. Ik dacht dat je hem uit de coulissen zou halen.
Ik heb altijd Ozak Henry klaar.
Ah ja, dat is een goede keuze. Dat is een goede keuze.
With it we go.
without warning. With it we go, with it we go, with it we go down.
De fantastische Ozark Henry, georganiseerd in een eenmanszaak, Home Henry, wil ik toch ook even meegeven. Je hoorde een Angel Fell It's Done live hier vanuit de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. De kunstopleiding is 350 jaar geworden, een bijzondere verjaardag. Maar vorige week vierden we nog een bijzondere verjaardag. Op 28 augustus was het 50 jaar geleden dat Martin Luther King deze woorden sprak.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream.
Ik kan er blijven naar luisteren. Het zijn woorden die blijven inspireren. Tom, waar staan we 50 jaar later na I Have a Dream?
Dit is natuurlijk in de eerste plaats een vraag voor Amerika. Waar staat Amerika? Staat veel verder, maar het is daar nog lang eigenlijk, denk ik, niet helemaal in kannen en kruiken als het gaat over wat dan racial profiling heet. Hè. Dat het nog altijd duidelijk is dat racisme een rol speelt. Intussen is er wel een bijna zwarte president. Dat was ondenkbaar toen. Ik heb onlangs een documentaire gezien op de BBC over deze beroemde speech. Wat niet meer tot het collectieve geheugen behoort, is dat men nog bijna die betoging verboden heeft. Er stonden dus duizenden militairen klaar, omdat iedereen ervan uitging dat er sowieso zoveel zwarte bij elkaar, dat zou ongetwijfeld resulteren in rellen en in plundering enzovoort. Nu lijkt dat allemaal heel mooi. Het was zeer omstreden. Prachtige beelden. Je zag dan ook dat de echte fine fleur van de vooral beroemde Hollywood-artiesten, zelfs Charlton Heston, waar we nu helemaal een ander idee van hebben, dan Baldwin, James Baldwin, de prachtige schrijver van Giovanni's Room, die daar werkelijk bijna als lover door de jonge Marlon Brando omarmd wordt. Die staan echt, dat is bijna te vrijen, echt waar. Prachtige beelden. John Baez natuurlijk die zingt, Bob Dylan. Dus het hele belang daarvan, dat is iets wat, en ook die speech zelf, de manier waarop die gesproken wordt, dat is toch echt, dat is politieke James Brown, hè? Dat is fantastisch. En dat is nu wat die Obama ook nog altijd kan, behalve dat hij geweldig gospel speecht, is het ook iemand die op bepaalde momenten speechen kan en durft houden, die heel duidelijk toch stellen wat er aan de hand is. Nu zit hij dik in de penarie en af en toe verhult hij zich ook. Maar ja, dat is dan de taak van president. Dat is Amerika. Waar staan we er de rest? Het rapport wat deze week dan verscheen, als het ging over racisme, ik weet dat sommige mensen vinden dat dat eigenlijk maar heel relatief is als begrip. Als je naar de feiten kijkt, dat leert ons toch iets anders. Dat is een enorm probleem, vind ik. En met een speech alleen kom je er natuurlijk niet. Eens te meer daar, waar zijn de structurele maatregelen? Waar is het geloof dat je dat moet opsporen en dat je dat structureel moet gaan oplossen? Ik merk dat daar toch meer de neiging is nu om te gaan zeggen van ach, als iemand roept racisme, soms is dat overdreven, soms is dat gewoon gezeur, soms is dat ontlopen van verantwoordelijkheden. Maar ik heb de indruk dat men nu bij voorbaat zegt, dat is altijd flauwekul. Ik heb veel zwarte vrienden, ik heb een zwarte collega, Chika Onigwe, die nu helaas, vind ik, naar Amerika verhuisd is, om daar te gaan werken. En haar man heeft daar ook nu werk in Washington. Maar als je de verhalen hoort, dan denk ik toch dat wij ons iets te veel wijs maken dat er geen problemen meer zijn.
Stel dat je in alle onbescheidenheid een speech à la Martin Luther King zou kunnen uitspreken. Welke boodschap zou jij de wereld willen insturen?
Oh ja, dat is zo'n op zondagmorgen zo'n gemakkelijke vraag, Friedel. Dat is echt zo'n makkelijke vraag. Nee, dat moet ik echt eens... In principe wat ik daarnet al heb zitten doen eigenlijk. Ik zou dat kunnen in een vorm gieten. En dan, maar dat is een politiek pamflet. Mm-hmm. Ik heb dat gezegd in één interview. Als je denkt aan Multatuli, een van onze, want het gaat over de Nederlandstalige literatuur, een van onze allergrootste auteurs ever. Onder andere omdat hij eigenlijk heel postmodern avant la lettre, een van zijn beroemdste en strafste boeken, de Max Havelaar, wat een soortgelijke aanklacht is na al die jaren van wat ik hier nu kom te zeggen, dat hij de structuur van dat boek opblaast door rechtstreeks zich te richten tot aan, ja, eigenlijk de, wat was het op dat moment, de koning of de koningin. In Nederland, ik kan dat niet meer volgen, het is nu een koning of een koningin. Maar dus zich eigenlijk volledig de structuur lost van het boek om rechtstreeks daar een aanklacht van te maken. Als ik eerlijk ben, ik ben dan misschien te veel theaterauteur of te verliefd op mijn personages of gewoon botweg te laf om dat te herhalen, om dat ook te doen. Ik doe het dan in de interviews, hè, een beetje preken. Maar dat is iets waar ik, toen ik dat bedacht in een van de interviews, waar ik wel wat mee zit in de zin van, moet je inderdaad dan wel blijven, ook al is het jazz en is het gewaagd en is het iets wat de collega's tof vinden en de lezers hopelijk ook. Is dat voldoende? Mag kunst en mogen kunstenaars... Ze moeten dat niet, hè? En niet iedereen moet dat doen. Maar mag die politieke rol er nog zijn? We weten nu van ja, want de burgemeester van Antwerpen heeft op 11 juli zijn dag begonnen met een speech aan het graf van Hendrik Conscience. 100% volbloed mijn voorvader, hè? Absoluut, wat betreft die politieke keuze en die rol. Dus we weten nu dat kunstenaars bijna moeten... Ze mogen geen joints roken, maar ze moeten politiek zich uitspreken. Dat is mijn conclusie.
Ja, een poging tot applaus, maar ik denk dat dit inderdaad wel gepast zou zijn. Tom Lanois, je bent een grote fan van Stromae, hè?
Ik ben een enorme fan van Stromae,
Die jongen doet het wel heel erg goed.
Ja, maar niet alleen omdat hij het goed doet en er toch ook lang niet slecht uitziet. Dat helpt ook wel, hè, als je zo op mijn leeftijd komt, ja. En ook een beetje zoals de Obama, het is ook zo'n zwarte die er geen is, maar die er dan echt eigenlijk heel erg geen is. Maar niet alleen is die muziek goed, die teksten zijn zo goed en die bombarderen hem tot iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Het onechte kind van Arno Hintjes en Jacques Brel. Dat is het gewoon, luister naar die teksten en dan met goede dansmuziek. Dat is toch fenomenaal. En dat we dat weer in dat geweldige België van ons mogen meemaken. Dat kan nergens anders gebeuren dan bij ons.
Formidable.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh! tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable.
Stromae met Formidable, ondertussen ook gecoverd door Koning Philip. Een formidabel nummer en een formidabele gast volgens Tom Lanois. Zometeen na het nieuws van 12 uur praten we verder vanuit de Koninklijke Academie in Antwerpen. Reageren kan via onze website radio1.be of met hashtag Touché. Graag tot.